Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Werkimago podcast. Deze podcast gaat jou helpen om bekend, zichtbaar en aantrekkelijk te worden voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Ik geef hierover allerlei tips en adviezen, alleen of met een gast tijdens een interview. Daarnaast neem ik je mee in de leuke en minder leuke momenten van het ondernemen en mijn leven. Wil je tussen de podcast door meer zien, horen of contact met mij opnemen? Volg mij dan op Instagram, @werkimago. Veel luisterplezier! Vandaag een podcast met Pascal Petri van Jobin. En Pascal is een deelnemer aan mijn programma. Dus wij werken inmiddels een paar maandjes samen. En dit was wel een mooi moment om Pascal ook uit te nodigen in de podcast. Omdat hij een supermooi model heeft ontwikkeld eigenlijk, moet ik zeggen. Dus allereerst welkom Pascal. En voor de mensen die jou niet kennen, stel jezelf eerst even kort voor.
Yes, dankjewel Kim. Leuk om hier te zijn. En ik ben Pascal, ik ben 34 jaar en nu sinds een aantal jaren recruitment ondernemer. En eigenlijk ook gewoon recruitment enthousiasteling. En afgelopen maanden heel druk bezig geweest om een heel mooi bedrijfsmodel in te richten.
Ja, dankjewel. En misschien over dat bedrijfsmodel gaan we het natuurlijk ook nog helemaal hebben. Maar ik vind het wel eventjes leuk om te weten en ook aan de luisteraars mee te geven. Hè, toen wij gingen samenwerken begin van dit jaar. Mm-hmm. Hoe zag je situatie er toen uit? Wat deed je toen?
Ja, de situatie toen we begonnen met samenwerken was eigenlijk dat ik een interim klus had. En daarnaast ook nog losse opdrachten, WNS-opdrachten. En dat is eigenlijk hoe een beetje de afgelopen jaren eruit hebben gezien. Een paar jaar geleden lag meer de nadruk op WNS. En afgelopen jaar anderhalf, twee misschien zelfs wel meer op interim. Dus dat was eigenlijk de staat van hoe je mij aantrof, Kim.
Ja. Oh, hoe ik jou aantrof ook. Dus eigenlijk al vanuit een hele mooie positie natuurlijk. Maar er was bij jou een behoefte om het anders te gaan doen. Kun je me meenemen in de drie uitdagingen die je had, zeg maar, toen we gingen samenwerken en waarvoor je dus ook uiteindelijk dacht, ik wil daar hulp voor.
Ja, zeker. Wat bij mij altijd heel erg aanwezig was, is dat ik heel erg zoekende was en ook nog steeds wel ben. Iemand heeft ook ooit een keer tegen mij gezegd van, mensen kunnen heel veel zoeken, maar je moet ook op een gegeven moment vinden. Bij mij zat de uitdaging er vooral in het stukje structuur, maar ook wat ik net zei, het zoeken. Wat is nou de vorm die het beste bij mij past, waar ik het beste uit de verf kom, wat ik ook het leukst vind. En daarnaast ook een stukje werk-privé-balans. Ik ben een werkpaard, dus ik kan doorwerken, maar je zit op een gegeven moment ver voorbij je punt waarop je effectief bent of überhaupt lekker in je vel zit. Dus dat waren eigenlijk de drie dingen waarvan ik dacht van, dat zijn eigenlijk wel punten waar ik hulp bij kan gebruiken. Dus het stukje richting, het stukje structuur en het stukje balans eigenlijk.
Ja, en inderdaad het stukje denk ik ook hoe krijg ik het nou voor elkaar om van zo'n interim WNS-model, wat je natuurlijk heel veel bij recruiters of recruitment ondernemers zit, om naar eigenlijk een ander model te gaan waarin je ook een stukje die uren kan loslaten, denk ik dat het.
Ook, die heb ik niet genoemd, maar dat is ook een hele sterke inderdaad. Ja, klopt.
Ja.
Klopt.
Ja. En wij gingen, ik weet nog goed, was mijn december hadden wij een gesprek hierover van, hier loop ik tegenaan afgelopen december en ik wil hiermee starten. Mm. Weet jij nog wat jou uiteindelijk heeft doen besluiten ook om te zeggen, we gaan het doen?
Er waren verschillende redenen waarom ik daar ja op heb gezegd. Sowieso vond ik, wat ik toen ook tegen jou zei, je bent op een aantal momenten ben je heel brutaal eerlijk tegen mij geweest. ook op het punt af dat ik het op dat moment niet eens leuk vond, maar dat ik achteraf wel dacht, maar je hebt wel gelijk. Ik weet al niet eens meer wat voor voorbeeld het was, maar gewoon, en dat kan ik heel erg waarderen, dat die transparante en open communicatie, en dat is ook wel wat ik nodig heb. Dus iemand die af en toe mij een beetje tegengas geeft, maar ook gewoon eerlijk durft te zeggen wat die vindt en voelt. Dus dat trok mij sowieso heel erg aan. Wat mij heeft toen besluit om ja te zeggen is omdat ik daarmee echt wel aan de slag wil gaan. En ook omdat ik jouw traject met het in je bedrijf, aan je bedrijf en uit je bedrijf, om daar die structuur in aan te brengen en dergelijke, dat sprak mij wel gewoon heel erg aan. Dus ik had heel sterk het gevoel dat ik denk, ja, wat jij te bieden hebt, is waar ik behoefte aan heb.
Ja, ja. En daar noem je ook wel het moois, hè? In, aan, uit je bedrijf. Voor de mensen die dat niet kennen, is eigenlijk 9 van de 10 vacatures zijn alleen maar in hun bedrijf aan het werken. Dus die vacature moet nu ingevuld worden, dus ik moet nu dingen doen. Terwijl hoe meer je eigenlijk in de week aan je bedrijf werkt, dus de dingen voor de toekomst, hoe meer je ook in de toekomst eigenlijk de dingen naar je toe komen. Of ja. De dingen naar je toe trekt. Dus, heb je getwijfeld om ja te zeggen? En zo ja, waarom? Mag het eerlijke antwoord hoor.
Ja, nee, ja, ik heb wel eerlijk gezegd wel getwijfeld. Ik vond het ook een heel eerlijk gezegd een behoorlijke investering. Daar moet je wel goed over nadenken, vind ik. Je kunt wel zo geld over de balk smijten, maar ik vond het een behoorlijke investering. Dat ik denk van, het is niet iets dat je denkt van, stuur maar een factuur en klaar, daar denk ik nooit meer over na. Maar ook de tijdsinvestering. Ik wil natuurlijk jouw tijd niet verdoen en die van mij ook niet. Dat je het gevoel krijgt dat je aan een dood paard aan het trekken bent of dat je ergens aan begint en dat je het niet af kan maken. Nou ja, zoals je weet hebben we natuurlijk ook best wel, heb ik qua tijd best wel een uitdaging gehad de afgelopen maanden. Dus je wil ook wel dat nut heeft. Dus dat, die tijdsinvestering en geldinvestering, dat was eigenlijk mijn grootste overweging. Ja. Ja.
Dat zijn eigenlijk ook de 2 grootste overwegingen die mensen altijd maken. Ja. hoe heet dat? Misschien wel heel veel leuk om daar kort op in te gaan. Hè? Want als je het over tijdsinvestering hebt, jij hebt natuurlijk een verbouwing achter de rug. Je zit er nog steeds in. En toch heb je het wel echt weten te cheffen, noem ik het dan maar eventjes. Ja. Hoe is dat zo gekomen?
Hoe bedoel je?
Dat je toch, ondanks je opdracht die nog steeds loopt, je verbouwing, dat je toch, waar we zo ook op ingaan, op het model wat je nu hebt ontwikkeld en gemaakt, dat je daar toch de tijd voor hebt genomen. En...
Ja, nou deels heeft het ook gewoon, heel eerlijk gezegd, heeft er ook gewoon mee te maken dat die tijd, die geldinvestering, dat je dan denkt van ja, dat ga ik niet zomaar over de balk gooien. Dan wil ik mijn geld er ook uit hebben. Dus dat is ook een factor dat je denkt van, hey, ik wil dat het ook gaat opleveren. Dus, en dan moet je jezelf toepassen. Of committeren, commitment moet je dan... ik moet denken aan het Engelse apply yourself. Maar ik weet niet of dat dit Nederlands ook zo geldt.
Maar... Meestal niet, nee, dat soort dingen. Ja, en het is wel heel mooi, want jij had van de week mij ook even een appje gestuurd natuurlijk met... hersenspinsels, noem ik het dan maar even. Hè? Dus dat is ook een van de dingen die we doen, dat we wekelijks natuurlijk even op de mail of op de WhatsApp wel contact hebben. En daar zei je eigenlijk ook heel mooi in, en dit slaat denk ik precies het stukje ook op de investering. Ik begin altijd met who pays space attention, hè? Want als je iets gratis hebt, dan of iets, hoeveel mensen hebben wel niet gewoon nog webinartjes of dingetjes van €60 in de kast liggen en nooit gedaan? Ik denk heel veel. En jij zei van de week ook van, ik betaal toch €800-900 per maand bij jou. Dan ga je ook wel 2 keer nadenken om er niks mee te doen. Want ja, dan is het gewoon ook zonde van de investering. Ja. En ik heb dat zelf dus ook heel erg meegemaakt, dat ik had zelf een investering gedaan. En dat was eigenlijk, vond ik dat zelfs ook een beetje over mijn grenzen heen. En ik ben echt wel gewend om ook te investeren. Maar ja, ik zorgde er wel voor dat ik elke week ook aan de ander zijn jasje trok. En ik haalde er alles uit, want anders vond ik het zonde. Ja, precies. Dus het is ook wel, juist als het soms een beetje over je niveau ligt. Hè, van dat je denkt, ik vind het eigenlijk wel spannend. Dan zorg je eigenlijk dus ook dat je er veel meer uit gaat halen. Want anders voelt het als weggegooid geld. En dan ga je dus veel sneller ook bij mensen. Dus dat vind ik ook wel... grappig dat jij dat eigenlijk nu ook weer soort van, inmiddels dat WhatsAppje bevestigde deze week.
Ja, klopt. Ja, wat ik in het appje ook al zei. Ik heb natuurlijk bepaalde maanden gehad waar ik echt rete druk had. Een beetje te druk ook. Maar goed, dat gebeurt soms. Ik denk dat iedereen dat heeft. Maar wat ik ook al zei, als ik geen 900, maar 125 of 100 euro moest betalen, dan had ik dat waarschijnlijk als verlies op me genomen. Ik denk, jammer van die 100 euro, maar het is even niet anders. Ik wil nu even met mijn pootjes omhoog. Over 10 minuten ga ik slapen. Het is klaar. Terwijl nu denk je, oké, ik investeer nog even een uurtje. Ik klap nog even mijn laptop open en ik ga er nog even mee bezig. Dus dat is wel een goede stok achter de deur, vind ik. Een stukje commitment die je dan... Tuurlijk moet je het ook willen, voordat je eraan begint. Maar het is, ja, weet je, zo'n investering helpt wel om je eraan te committeren. Absoluut.
Ja. Ja, toen je ja zei, commenteerde je ook. Maar ja, ja. Hè, het leven loopt zoals het loopt. Ja. En door juist dat het ook een investering ook echt al voelt, blijf je eraan commenteren. Ik denk dat ook wel daarin is.
Ja. En met succes moet ik zeggen. Ik ben erg blij met waar ik sta nu na een maandje of 6. Ja.
Nou, ik wilde ook net zeggen, waarom ben je blij dat je nu ja hebt gezegd? Maar ja, die heb jij eigenlijk hier wel een beetje ingevuld. Ja. Hey, en we zijn nog niet eens 6 maanden onderweg, moet je nagaan. Dus we hebben nog eventjes te gaan. Ja, maar ik ben wel benieuwd inderdaad van, wat zijn voor jou de resultaten die je tot nu toe al hebt opgeleverd? Eén daarvan weten we natuurlijk al, hebben we al eventjes een paar keer over gehad. Maar benoem ze anders even kort en dan kunnen we daarna ook eventjes de diepte erin, want dat vind ik ook wel even leuk om de luisteraars dat mee te geven.
Ja, absoluut. Nou ja, wat ik sowieso, we hebben het natuurlijk over het bedrijfsmodel gehad. Daar vertel ik zo meteen graag ook meer over. Daarnaast, ik heb wat meer structuur in mijn werk-privé-balans. Dat heeft mij ook wel heel erg geholpen. Plus, ik heb ook gedwongen, je hebt me helemaal niet gedwongen, maar je hebt mij ertoe aangezet om bepaalde dingen te concretiseren. Financiële doelen bijvoorbeeld. Ik heb al heel lang het gevoel dat ik op een gegeven moment een keer een vakantieadres in Italië wil. En dat hoeft niet iets heel fancy te zijn, dat mag ook een eenkamer appartementje zijn. Het maakt niet zoveel uit, maar dat wil ik graag. Maar ik heb dat nooit concreet gemaakt. En ik heb het nu heel concreet. Ik weet, zeg maar, wanneer ik dat wil. En ik weet wat voor budget ik dan ook wil. Of ik dat ga halen is een tweede. Maar ja, het traject en jij heb mij eigenlijk geholpen om daar een heel concreet plaatje van te maken. En dat ook terug te brengen naar het hier en het nu. Wat moet ik nu en hier doen om dan over x periode daar te staan? En dat is eigenlijk voor het eerst dat ik hem echt zo concreet voor mezelf heb. Dus eigenlijk een stukje financiële planning is het haast, of is het volgens mij wel. Dus dan maakt het ook, zeg maar, heel duidelijk. Als je kijkt naar Stephen Covey bijvoorbeeld, met 7 eigenschappen. Een van die eigenschappen is begin met het einddoel voor ogen. En dit is natuurlijk heel mooi, het einddoel voor ogen. En eigenlijk is het ook het stukje, hoe zeg je dat, werk-privé-balans. Daar komt heel erg in voor van begin met belangrijke dingen eerst. Dus eigenlijk, zo zie je best wel een aantal principes daar van daaruit naar voren komen. Dus dat,
Ja, het is ook wel mooi dat je het zegt, want als ik ook gewoon naar mezelf zoveel jaar terugkeek, dan, ik noem dat dus doelloos ondernemen. Dus heel veel ondernemers zijn gewoon super doelloos aan het ondernemen. Is helemaal soms niet eens wat mis mee, maar zeker als interimmer, het geld kwam gewoon en ook als je WNS doet, het komt gewoon en het comes how it goes.
Ja.
En op zich is dat niet erg, hè? Want ik bedoel, ik heb dat ook jaren gedaan, maar er komt op een gegeven moment een moment dat je denkt van, het is nooit genoeg voor mij. Of ik blijf altijd maar doorgaan. Of dat stuk. Ja. En juist als je dan de stip op de horizon... en dat hebben wij natuurlijk ook gedaan... van wat is nou je ideale leven... en welke omzet wordt erbij... en hoe voel je dan als ondernemer... en blablabla. Ja. Dat hele complete plaatje hebt. En juist terug gaat lopen naar de dag van vandaag. Oké, maar waar ben ik nu... en welke stappen heb ik te zetten? Ja. Juist dan ga je zien dat je een soort van pad gaat bewandelen... Hè, wat jij nu ook heel erg ingeslagen bent. En dat geeft rust. Want je weet, hè, vroeger pakte ik ook altijd alles aan. Zei ik, oh leuk, websiteproject, hup, waren we eens weer een paar duizend euro. Oh, hup, dit en dat. En dan heb je dus ook die drukke weken. Wat wilde jij zeggen?
Nou ja, dan ben je ook nooit klaar voor je gevoel. En als je dat zeg maar wat helder hebt waar je naartoe gaat. Deels heb je hem natuurlijk op financieel. Dat je weet op een gegeven moment, oké, deze maand heb ik mijn doelstelling behaald. Hè, dan... Maar ook qua inhoud ook wel een beetje. Maar ja, ik had vroeger ook dagen, dan werkte ik van 10 tot 10 bijvoorbeeld. Dan had ik nog steeds niet het gevoel dat ik klaar was of voldaan was. En dat is toch een beetje dat stuurloze of dat doelloze. En dan blijf je maar doorgaan. Zonder dat je een gevoel van voldoening krijgt. Dus dat is wel, die prioritering is denk ik ook wel heel mooi. Dat ben ik nu wel echt in gaan zien. Van hey, op een gegeven moment kan ik gewoon zeggen, oké, nou ben ik klaar voor vandaag. En dan, dan heb ik rust. En dan is het het stukje uit mijn bedrijf, zeg maar. Dat is eigenlijk nogal net zo belangrijk.
Dat is eigenlijk het belangrijkste. Daar beginnen we eigenlijk ook altijd mee. Wat wil je uit je bedrijf werken? En hoeveel uur blijft er dan over?
En zorg dat je in balans bent daarmee ook.
Zeker. Ja. En, maar dat stukje inderdaad, hè, van... Oké, wat is dan... Want toch brengt vaak geld rust. Dus los even van het gevoel nog. Hè, daar gaan we ook altijd wel op in. Maar wat is dan je ideale omzet? Wat is dat per maand? En hè, als je dat dus eigenlijk bijna kan gaan voorkasten... geeft dat gewoon heel veel rust en ruimte in je hoofd en in je lichaam. En dat alleen al door het op papier te zetten merk je dat al. Hè? Ook al ben je er dan soms nog niet. Dan weet je gewoon, hé, hier moet ik naartoe werken. Klopt. Dus dit was eigenlijk één ding. Hè? Dus het rust en ruimte. Of nou ja, twee, we hebben het ook wel mee, een structuur. Mm-hmm. Daar komt weer een beetje dat aan in uit je bedrijf. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen, zeg ik nu. Dus het structuur en het stuk, ondernemen met een doel, noem ik het dan maar eventjes.
Ja.
Wat dus rust en rust brengt. En als derde resultaat was dan natuurlijk jouw model. Mm-hmm. Het is trouwens niet in chronologische volgorde. Hè? Ik vroeg er gewoon drie. Dus ja, neem ons mee. Want ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt... Oké, maar wat is nou uiteindelijk het model... wat je anders gaat doen dan interim en WNS?
Ja.
Dus neem ons even mee in hoe jouw model... Je hebt nog niet helemaal een concrete naam. Hè? We zijn nog een beetje zoekende. Dit heeft ook altijd tijd nodig, zeg ik ook altijd tegen mensen. En opeens werkimago. Ik had wel 100.000 namen opgeschreven tot Greenleaf aan toe. Wat dus in Amerika... een merk voor wiet was. Dat ik dacht, nee. Uiteindelijk komt de perfecte naam. En dat is gewoon even tijd.
Ja.
Maar the floor is yours.
Ja, nee, ja, in principe had ik eerst natuurlijk bedacht... of als werknaam het recruitment fundament. Dus dat is natuurlijk... Arjan Elbers heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Dus ja, Arjan, ik weet niet of je luistert... maar misschien kunnen we iets regelen met elkaar. en daar heb ik als werknaam... heb ik dan nu natuurlijk recruitment hoeksteen genomen... omdat dat een synoniem van fundament is. Maar het klinkt nergens na, dus die gaan we niet gebruiken. Dus de naam zijn we...
Ik moet ook wel zeggen... ik heb ooit wel het recruitment fundament gelezen... en dat is zeker een mooie basis. Maar ik denk wel dat jouw model echt wel verder gaat en daarin.
Klopt.
En ook dat jij natuurlijk echt de handvaten biedt aan de bedrijven. Met een boek moet je het natuurlijk uiteindelijk nog zelf doen.
Klopt, ja. Nou ja, precies, ja. Ik kan wel wat meer vertellen over het model. Hartstikke leuk ook om dat te doen. Kijk, in principe is het... Misschien even beginnen bij het begin. Ik ben in 2016 of 2015 ben ik begonnen hier in Assen, waar ik woon, met een lokaal uitzendbureau. En na een aantal jaar had ik eigenlijk een wildgroei aan allerlei dingen, allerlei projecten. En ik deed payroll en ik deed dit en ik deed zus en ik deed zo en weet ik wat allemaal. Toen heb ik daar op een gegeven moment keuzes in moeten maken ook. Ik kwam mezelf heel erg tegen. En toen heb ik heel bewust... Naar wikken en wegen heb ik het recruitment genomen. Ik denk, dat vind ik eigenlijk van alles wat ik doe, vind ik het werving en selectiestuk. Of dat dan recruitment, werving en selectie, maar in ieder geval dat spelletje vind ik het leukst om te doen. Dus daar ben ik me dan, heb ik voor gekozen, dat was in 2018 geloof ik. Daar ga ik me in verdiepen, daar ga ik me in specialiseren. Tegelijkertijd kwam toen Google for Jobs. Dat was voor mij een katalysator om wat dieper in de digitale recruitment te duiken. Daarvoor deed ik eigenlijk altijd al mijn eigen website maken en dat soort dingen. Eigen webshop had ik ook als hobby, zeg maar. Dat is ook wel iets dat loopt ook een beetje als leidraad door mijn carrière en door mijn leven heen. Is dat ik daar heel erg geïnteresseerd in ben en heel veel feeling voor heb. Digitale systemen, et cetera.
Ja, dus een beetje in die tech-kant, zeg maar.
De tooling,
dat soort dingen. Ja,
exact, ja. Precies. Ik ben best wel een organisch type. Dus ik ben daarin begonnen en dat groeit dan organisch. De keerzijde daarvan is dat je dan een stukje doelloosheid hebt. Dus je kunt heel mooi organisch groeien, maar daarom noem ik het ook wildgroei. Dan moet je ook op een gegeven moment gaan snoeien. En eigenlijk ben ik dus vanaf dat moment ben ik dan heel erg gaan kijken van goh, hoe werkt dat dan, het digitale recruitment? Google for Jobs, en dan heb je natuurlijk met recruitment marketingcampagnes, landingspagina's, et cetera. Dus ben ik me heel erg gaan verdiepen in online marketing, digitale marketing en analytics, alles wat daarbij komt kijken. Toen heb ik eigenlijk een soort van werkwijze gaandeweg ontwikkeld. Die heb ik nog een tijdje als WNS geprobeerd te verkopen. Ja, dat heeft een aantal hele mooie trajecten opgeleverd. Maar als bedrijfsmodel kreeg ik het niet helemaal zoals ik het hebben wilde. En daardoor kreeg ik het ook niet heel goed gecommuniceerd. Want je bent een beetje dubbel in je communicatie, zeg maar. Van je zegt het een, maar je bedoelt het ander. Want je weet het zelf eigenlijk ook niet zo heel erg goed. Nou, daar komt weer een beetje die doelloosheid, een beetje vaagheid komt er dan uit. Dus toen heb ik besloten, ik wil gaan interim. Ik heb zelf nooit als recruiter bij een organisatie gewerkt. Dus wat dat betreft ben ik autodidact. Dus ik wilde graag weten, hoe doen bedrijven? Hoe werken bedrijven in die zin? Eigenlijk heb ik nog nooit zelfs bij een kantoor gewerkt als werknemer, heel eerlijk gezegd. Dus hoe werkt dan een organisatie? Hè? Hoe werkt een zakelijk dienstverlener bijvoorbeeld? Nou, ik denk, weet je, ik ga als interim. En het is natuurlijk een lekkere stroom met inkomsten, maar ook vooral, je leert organisaties kennen. En dan kan ik mijn model, kan ik daarop toepassen. Dat was mijn idee, zeg maar.
Ja, en ik denk om daar heel even op in te haken, dat ook het grootste verschil is met een corporate recruiter, noem ik het dan maar even, en een bureau recruiter, is dat je bij een corporate recruiter natuurlijk ook wel heel veel zelf meer invloed hebt, maar ja, ook heel veel van die eindeloze vergaderingen, dat je met teams mee moet en ditjes en datjes. Ja. Maar daar leer je wel, en dat is best wel vaak politiek ook toch wel, hoe groter de organisatie, maar daar leer je natuurlijk wel weer heel veel van, dan dat je veel meer, soms als bureau recruiter wil je altijd, dat je meer gewoon op het eind wordt ingezet. Oh ja, het is onszelf niet gelukt, dus we gaan het maar uitbesteden.
Nou, dat is mooi inderdaad wat je zegt, die distinctie tussen bureau en corporate recruiter. Dat klopt inderdaad. En natuurlijk ook als bureau recruiter deed ik veel acquisitie. En dan was het een soort van black box, zeg maar, van wat daar dan in die organisatie gebeurde. Totdat je dan met die organisatie in gesprek ging. Nu zie ik bijvoorbeeld als interim ook hoe vreselijk vaak organisaties benaderd worden door bureau recruiters. Zelfs tot aan sollicitaties aan toe. En dan ga je kijken en dan is het helemaal geen sollicitatie. Het is gewoon een acquisitiepoging van een bureau. Die dan een cv van hun eigen recruiter stuurt. En nou ja, weet je, dat kweekt ook wel wat begrip. Dat je denkt, oké, nou snap ik ook wel waarom ik zo snel en zo vaak werd afgewimpeld. Maar goed, nee, dus dat klopt inderdaad. En als corporate recruiter wilde ik daar in dat stuk wilde ik gaan groeien. Dus ben ik gaan interimmen en zo eigenlijk ook het model verder aangescherpt en aangepast. En nu dan, ik ga er even voor waken om er een heel lang verhaal van te maken, want dan haken luisteraars ook af, denk ik. Nu samen met jou hebben we hem eigenlijk heel concreet gemaakt. Wat ik ook al zei, ik ben altijd met dit soort dingen bezig en dan op een gegeven moment dan wordt het heel veel. En dan is het goed om op een gegeven moment heel concreet te zeggen, nee, dit, zo gaan we het doen.
Een beetje paaltjes slaan eigenlijk hebben we gedaan.
Ja, precies. Ook, we hebben paaltjes geslagen. Wat doe je wel, wat doe je niet, in welke volgorde en hoe kun je dat concreet communiceren? Want van nature ga ik er wel lekker op als ik gewoon een opdracht krijg en laat mij maar gewoon pruttelen. En dan lever ik over het algemeen ook wel. Maar goed, dat is natuurlijk niet een basis waarop veel mensen graag met je samenwerken. Zo van, ja, wat gaat hij nou eigenlijk doen? Ja, weet ik niet. Maar we laten hem zijn gang gaan. Ja, dus je moet daarin kunnen communiceren wat je doet en een beetje verwachtingen scheppen. En zelfs ook wel wat jij zegt inderdaad, elke organisatie heeft een politiek. Dus daar heb je ook mee te maken, weet je wel. Dus je moet wel daarin goed kunnen communiceren. Nou, dat is wel iets dat daar helpt zo'n model heel erg bij. Nou, hoe ziet dat model eruit?
Ik denk dat de mensen erg zitten te wachten. Vertel me nou, hoe zit dat? Ja.
En dan gaan we eerst door naar de reclame. Het model is eigenlijk wat ik... Wat ik doe, ik probeer in 6 maanden... probeer ik voor een MKB-bedrijf... hun eigen recruitment helemaal op poten te zetten. En dan begin ik met een inventarisatie om te kijken van, hey, welke wervingsachterstand ligt er. Vaak in deze markt hebben bedrijven een wervingsachterstand. Welke behoefte is er?
En ik denk, om hem heel even nog terug te pakken, want je ging er heel snel overheen, maar het is eigenlijk wel een hele belangrijke stap, hè? Want je zei, ik ga voor het MKB een recruitmentafdeling op poot zetten. Dus ja. Hè, daarin hebben we ook echt wel stappen genomen. Okay, maar wie is nou die klant? En op welk punt staat die? Wil die jou nodig hebben? Of heeft die behoefte aan jou? Ja. En bij jou is dus duidelijk ook bij je klant dat er of geen HR nog is, of geen recruiter, of misschien een HR die het er een beetje bij doet. Of soms misschien nog wel, vergekscherend gezegd, truus van de admin. Ja. Dus dat jij eigenlijk ook nog bijna carte blanche hebt, bij wijze van spreken. Maar dat de pijn wel groot genoeg is dat er geen sollicitanten binnenkomen.
Ja, goed dat je dat zegt inderdaad. Want daar praat ik makkelijk overheen. Maar dat is inderdaad een cruciaal punt wat ik eigenlijk ook inderdaad... of wat wij ook in dit traject samen hebben vormgegeven... is heel concreet een MKB-bedrijf die groot genoeg is om of die aan het groeien is, zeg maar... die nog niet per se een eigen recruiter heeft of daarin heel veel doet. Het is natuurlijk ook steeds meer echt een op zichzelf staande discipline geworden. Inderdaad, Truus van de admin... Ja, daar kwam je vroeger nog wel een keer mee weg misschien met een vacaturetekst vol met clichés en die zet je op Indeed. Of nog iets langer geleden, dan gaf je hem aan de UWV en dan plakten ze die op het bord zo. daar kom je gewoon niet meer mee weg. Dus die bedrijven die wervingsbehoefte hebben, maar zelf niet de mogelijkheid hebben om dat op een goede manier in te richten. Dus daardoor eigenlijk afhankelijk zijn van Truus van de Admi met alle goede bedoelingen en externe wervingspartners.
Ja.
Niet dat ik tegen externe wervingspartners ben, maar als je daar compleet van afhankelijk bent, dan ben je en afhankelijk en het kost gewoon echt heel veel geld. Goed, er zijn ook goede redenen om wel met externe wervingspartners in sommige situaties te werken, maar ik geloof er wel in dat een bedrijf er heel goed aan doet om zelf zijn werving op orde te hebben.
Kijk, en uiteindelijk ben jij ook een externe wervingspartner. Ik ga even het duiveltje spelen.
Ja, zeg maar dat nou niet.
De intentie is natuurlijk dat je daar in een half jaar intensief samenwerkt, dat je het voor hun gaat opzetten.
Ja.
En dat vervolgens, hè, ze misschien, dus dat ze het eigenlijk wel zelf kunnen gaan doen. En alleen bijvoorbeeld nog bij bepaalde vacatures jou... Nou ja, nu loop ik een beetje voorop de zaken, maar eventueel ja. Campagne nodig hebben. Dus ik denk dat we hem zo even goed geschetst hebben. Dus als we teruggaan naar, hè, we hadden de klant. Jij zei, ik ga beginnen met een inventarisatiebehoefte van, hè, wat is er nou al en wat hebben we nog nodig?
Mm-hmm.
En dan?
Ja, dan is het heel belangrijk van waar wil de organisatie heen. Hè? Als we straks die wervingsachterstand hebben ingehaald, welke groei is er dan? En waar zit die groei? Dus daar komt een plan van. Waar willen we heen? Waar staan we? Waar willen we heen? Even heel kort gezegd. En dan is het heel belangrijk in deze markt. En dat is ook iets wat bedrijven heel lastig vinden. Is een stukje employer branding. Dus erachter komen wie is het bedrijf als werkgever. Wat zegt je werknemer over je als ze op verjaardag zijn? Als ze vragen bij wat voor bedrijf werk je dan? Dan krijg je meestal ook een eerlijk antwoord. Hè? En niet het geëikte antwoord. Maar wat voelen mensen en wat zeggen ze, wat dragen ze uit? Daar begint je employer branding al. En je ziet tegenwoordig ook heel vaak hele mooie drone shots die zelfs door het kantoor heen vliegen. En allemaal heel flitsend en zo. Hoort ook bij employer branding, maar dat hoeft helemaal niet. Het belangrijkste is als organisatie, welke kernwaarden heb je? En hoe vinden mensen het om bij je te werken? Kijk, en dat kan ook zijn, hoe zeg je dat? Het kan ook zijn dat een organisatie bijvoorbeeld juist ingetogen is. Je hoeft niet allemaal hele heftige, spannende dingen. Dat kan ook betekenen dat je gewoon... Kijk naar Klaverbladverzekeringen. Hè? Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder. Dat is hun slogan. Dat kan ook. Dat is hun eigen kracht. Dat vind ik een hele knap gevonden iets. Dus als werkgever, ook al ben je een bij wijze van spreken doorsnee bedrijf en heb je eigenlijk niet zo heel veel spannends, ook dat kan een USP zijn, een selling point zijn. Want je hebt genoeg mensen die willen dat. Die hebben helemaal geen zin in allemaal spannende dingen. Dus in ieder geval, hoe onderscheid je als werkgever? En dan berust ook op waarheden. Dus geen onwaarheden. Dus daar maken we een heel mooi plaatje van. Dus naast, vaak hebben bedrijven wel een corporate identity, maar daarnaast ook een werkgevers identity. Nee. Daarnaast gaan we ook de werknemers als ambassadeur inschakelen. Zeker bepaalde specialistische vakgebieden hebben natuurlijk de werknemers zelf ook een netwerk. Het zij uit hun studie, het zij bij vorige werkgevers, het zij dat ze lid zijn van bepaalde groepen op social media, of misschien wel bepaalde brancheverenigingen. Het is altijd heel waardevol om die netwerken in te zetten. Want zeker ook als een werknemer iemand aandraagt, dan doet hij dat uit eigen naam. Dus daar zal hij twee keer over nadenken voordat hij iemand aandraagt. Dus dat is een heel belangrijk netwerk om in te schakelen. Dus die twee dingen, daar gaan we sowieso mee beginnen. Of mee beginnen, dat staat dan op een gegeven moment. En daarnaast ga ik heel goed zorgen samen met het bedrijf dat er een dijk van een recruitment systeem staat, door middel van online marketing, door middel van recruitment campagnes via social media bijvoorbeeld, ook via de jobboards. Eigenlijk heel kort gezegd, ik zal niet verzanden in allerlei technische details, eigenlijk heel kort gezegd, weet het bedrijf heel goed wie ze zijn, wie ze zoeken en hoe we diegene gaan benaderen en over gaan halen. Dat is eigenlijk waar we dan in 6 maanden tijd mee bezig gaan.
Ja, en ik denk waar wij ook heel erg naar hebben gekeken, hè? Want dit soort dingen deed je natuurlijk ook heel erg in je interim opdracht. Hè? Dus het stukje als je binnenkomt, kijken waar moeten we heen, brandjes oplossen, naar een plan gaan, een stukje employer branding en recruitment marketing met campagnes en alles. Mm-hmm. En waar wij ook nog naar hebben gekeken, oké, maar hoe kan je dat dan in een model gieten eigenlijk? Hè? Dus ja. Je noemde net al even de hoeksteen. Ik heb hem natuurlijk nog even geopend ook. Daar heb je ook heel mooi gezegd, de roadmap, vind ik ook heel mooi. Ja. Maar dat je eigenlijk per maand een x-aantal dingen doet, dat een klant ook weet, oh, in maand 1 gaan we starten met dit. Maand 2 gaan we met dat. Maand 3 met dat. Ja. Maand 4, nou ja, vanaf maand 4 of 5 of welke maand, ik weet niet exact, gaan bijvoorbeeld ook die campagnes lopen.
Klopt.
Hè, dus dat een klant ook weet, oh, maar wat gaat er dan in die 6 maanden gebeuren, wanneer? En dat je dus ook dat niet meer op urenbasis doet. Ik denk dat dit een belangrijke, ook voor het stukje vrijheidsgevoel is. Klopt. Maar dat het veel meer op een maandprijs gaat. Ja. En dat de klant dus ook weet van, oké, ik ben gewoon zoveel per maand kwijt. En na 6 maanden sta ik hier. En daarna gaat de maandprijs misschien iets omlaag. Hè? Daar gingen we nog even naar kijken. Maar dan heb je alleen nog de campagnes over bijvoorbeeld. En heb jij ook weer ruimte voor een nieuwe klant. Want dan lopen de campagnes op de achtergrond door.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook wel, om ook even wat concreet te maken van, hè, maar hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Dat dat ook wel een mooie toevoeging is. Dat gewoon ook iemand weet, hé, waar ben ik nou aan toe? In plaats van, ja, natuurlijk doe je wel dingetjes tegelijk, maar wel de focus. Hè, dat je, ook voor jezelf trouwens, als je het hebt over je rust en je focus en je structuur. Dat je gewoon weet, oké, in maand 1 ga ik hiermee aan de slag. En als het staat.
Vandaar ook die eerste stap inventarisatie. Dat is inderdaad een hele belangrijke. Want goede toevoeging inderdaad. Je weet van tevoren eigenlijk wat de planning is voor de komende maanden. Maar dat kan altijd uitlopen of dat je eerder klaar bent. Maar er is in ieder geval een prognose van, hey, wij gaan maand 1 gaan we hiermee bezig, maand 2 daarmee bezig en maand 6 staan we daar. Qua uitgaven weet je ook precies waar je aan toe bent. Omdat je dan inderdaad met vaste bedragen werkt. Dus het is eigenlijk niet meer, kijk, je moet je voorstellen, stel dat je als bedrijf 10 vacatures hebt en je hebt daar allerlei externe wervingspartners en de een vraagt 20%, de ander vraagt 25% en daar zit best wel veel onrust op de lijn. Hier heb je eigenlijk gewoon 1 aanspreekpunt, 1 professional die dan dat in banen leidt met een stukje voorspelling qua inhoud, maar ook zeker qua financiën. Dus je hebt eigenlijk een heel beheersbaar model. Daarnaast, wat ik ook nog niet heb gezegd, is dat het stukje online marketing werken we natuurlijk ook gewoon heel erg met data. Dus je weet ook precies wat je hebt uitgegeven en wat het heeft opgeleverd. Als je op een gegeven moment een x-aantal campagnes hebt gedraaid, weet je ook precies wat je betaalt per sollicitant en ook per aanname. Nou, dat zijn natuurlijk hele mooie dingen. Het gaat uiteindelijk om mensen. Dus ik denk dat je dan die data als ondersteuning daarvan moet gebruiken. Maar het is natuurlijk wel erg mooi als je weet van, hey, we hebben afgelopen maanden zoveel aan Job-in of aan Pascal betaald. En het heeft dit en dit opgeleverd. Dat heb je precies inzichtelijk. Dus je weet exact, wat levert het op en wat kost het?
Ja, kijk, en ik denk dat dit ook wel weer mooi terug te verhalen is, hè, vanuit de data ondersteunend. Dat geeft rust. Want hè, we hadden het net over het doelloos ondernemen en juist daar ook doelen zetten en paaltjes slaan en terugrekenen naar de dag van vandaag. Mm-hmm. Als je natuurlijk op een gegeven moment weet, hey, voor, weet ik veel, 100 euro budget hebben we 1 kandidaat. Daar moet je natuurlijk wat kilometers van maken. Maar ik noem maar wat, of voor 1000 euro hebben we 1 hire.
Maar voor het verhaal,
Dan is het niet meer de vraag, hoeveel hires gaan we krijgen? Maar hoeveel wil je er? Want je weet, voor elke 1000 euro heb je 1 hire in een campagne.
Exact.
Dus, en ik denk dat dat ook wel echt heel erg jouw kracht is. Maar wat ik heb gezien, is juist doordat jij eigenlijk een beetje nerderig, zeg ik maar, gewoon met die campagnes bent en die cijfertjes en die data en dus heel erg in die knopjes weet te draaien.
Ja.
Dat je dus ook daadwerkelijk ook het resultaat hebt.
Ja, ja, en daarnaast ook als ik even gewoon schaamteloos mezelf op de borst mag slaan bij deze. Dat is één. Daar ben ik echt inderdaad best wel een nerd in. Dat vind ik ook leuk om te doen. Daarnaast denk ik, en dat zie ik ook terug, dat krijg ik ook terug uit resultaten, maar ook uit de omgeving, is mijn vermogen om de behoefte van een vacature zo te verwoorden en zo te verpakken dat er ook echt de gewenste doelgroep op afkomt. Ik heb voor mijn interimklus ook bepaalde vacatures, die heb ik eigenlijk 4 keer ingevuld. Nu ook weer, laatst kreeg ik een appje van een kandidaat, die was dan tijdens het proces ziek geworden. En die stuurt mij maanden later nog even weer een appje van, hey, ik ben beter, ik ben jullie niet vergeten. Hè? Terwijl er is al lang geen wervingsbehoefte meer. Maar dan nog is die kandidaat enthousiast over de vacature. Weet je, en dat is het menselijke aspect. En vaak heb ik gewoon op vacatures meer geschikte kandidaten dan dat we nodig hebben. Nou, en als je daar goed als bedrijf mee omgaat, leg je tegelijkertijd ook gelijk een pijplijn aan talenten of aan kandidaatprofielen, hoe je het maar wil noemen, die je later kan gebruiken. Want voor die vacature waar ik het nu net over heb, er zijn 2 mensen nu. Weet je, als de timing juist is en de vacature komt weer vakant, het bedrijf is groeiende, of er gaat misschien iemand weg, de vacature komt weer open, ja, dan zouden we in principe gewoon zonder werving die in kunnen vullen. Ja, kijk, en dan ben je natuurlijk gewoon, dan heb je met één campagne gewoon een vacature meerdere keren ingevuld. En ja, dat is allemaal heel gaaf.
Ja, zeker. En ik denk ook dat, ik heb natuurlijk ook voorbeelden van jou gezien bij je huidige klant, hè, en ook heel goed. Ook weer komt die, ik zeg hem vaker, die pijnen en verlangens eigenlijk. Ja. En soms een beetje in de wond poeren waarom ze niet naar zin bij hun huidige werken, wat ze daarin missen. Die doelgroep goed onderzoeken en dat kennen. Dat ook wel echt het verschil maakt, heb ik gezien. Dat mensen inderdaad zeggen, oh, ik herkende mezelf hier helemaal in.
Ja.
En het mooie is dat jij dat eigenlijk dus al heel goed deed in je campagnes, maar dat we dat ook nog een keer vooraf aan hebben gedaan voor jouw klanten, waar we net al even in gingen.
Ja.
Want ook klanten hebben natuurlijk pijnen en verlangens. Ja, en waar staan ze en waar willen ze naartoe?
Ja.
Dus, maar dat is denk ik ook wel het verschil aan de kandidatenkant, wat het uiteindelijk maakt of breekt. Ja, is hoe goed ken je die doelgroep en hoe goed kan je dan eigenlijk uiteindelijk erop schrijven? Dat ze ook gewoon denken, hé, maar dit ben ik.
Ja, ja, en soms krijg je, het voorbeeldje heb je ook gezien, hè? Soms krijg ik dat letterlijk gewoon in de brief. Goh, hoe dit in de vacature staat, is exact wat mij is overkomen. Complimenten. Nou ja, dat is, ja, weet je, daar krijg ik gewoon, ik wou zeggen kippenvel, dat is wel een beetje overdreven. Dan word ik wel gewoon echt heel
erg. Een heel mooi compliment inderdaad. Ja, en ja. Juist daaraan zie je dat je op de goede weg bent. En ook gewoon de cijfers natuurlijk uiteindelijk, dat je daarmee mensen aantrekt.
Ja.
En overigens, we hebben het nu even over campagnes, dus betaalde campagnes die je daar ook natuurlijk in doet, in het grotere geheel.
Mm-hmm.
Maar ook organisch heb je daar ook al natuurlijk gewoon resultaten mee behaald. Dus ja. Mooi.
Klopt, klopt.
Nou, ik denk dat we hem zo rond hebben, hè, qua model en hoe heet dat, waar jij mee aan de slag gaat. Dus
ja,
het is mooi ook dat je dit natuurlijk nu nog bij je huidige opdracht verder kan continueren. En we gaan natuurlijk nu de komende maand, 6 weken die we nog denk ik hebben, gaan we dit ook nog verder uitrollen en concretiseren en ook natuurlijk in de markt zetten voor jou. Dus dat is ook heel mooi.
Klopt.
Als je dit nu in je hoofd hebt, dat we straks ook dan echt in de praktijk zeg maar de reuring aangeven. Dat heb ik al helemaal zin in ieder geval. Wat zei je?
Ik heb er zin in. Ja,
zeker. Nee, hartstikke leuk. En dus hoe we eigenlijk even hierop gekomen waren, was inderdaad, hè, wat waren nou de grootste resultaten? Nou ja, dat is natuurlijk jouw hele nieuwe verdienmodel eigenlijk. Daar komt het op neer en het stukje rust en ook wel vrijheid die je daar natuurlijk mee creëert.
Ja, klopt.
We hadden natuurlijk al even over de investering gehad, hè, dat je zei, dat was eigenlijk een beetje wel over mijn grens heen, maar ik vond het gewoon op dat moment nodig. Als je nu achteraf kijkt, is het de investering waard geweest?
Ja, zonder meer. Zonder meer. Kijk, ik ben het ook gewoon niet gewend om zulke investeringen te doen. Volgens mij las ik ook een keer een post van jou daarover. Ik ben inderdaad ook zo'n eentje die alle freebies van het internet afsnoept. Oh, iemand deelt een PDF? Hop, downloaden. Hier heb je mijn e-mailadres, geef mij die whitepaper maar.
Ja,
maar dat is altijd... Wat zei je?
Nou, ik wilde zeggen, het grappige is, ik was dat ook zoveel jaar geleden. Dus je groeit ook daarin als ondernemer. Maar weet je wat het nadeel is van gratis dingen? Je krijgt nooit net niet te horen hoe het voor jou werkt.
Nee, een soort van cliffhanger krijg je.
Ja. Dus het is altijd, je kan er een beetje mee aan de slag. Ja. Maar ermee zelf aan de slag gaat, heb je nooit het resultaat als je er hulp bij krijgt. Nee, en dat precies. Heb ik wel leren inzien de afgelopen jaren. Ja.
Nee, dus ik heb wel heel erg geleerd, niet alleen met dit traject hoor, maar breder ook om te kijken naar de waarde van dingen. En niet zozeer de kosten. Kijk, je moet de kosten natuurlijk kunnen dragen. Hè? Ik bedoel, dat vooropgesteld. Je moet natuurlijk niet zomaar dingen doen. Dus ik heb er ook wel goed, heel goed over nagedacht. Maar qua waarde, is het de investering waard? Ja, zeker. En daarnaast ook wat ik ook nog wilde zeggen trouwens daarover, voordat ik het vergeet, is jij hebt mij ook nog 2 weken geleden teruggefloten eigenlijk, hè? Op een positieve manier. Jij had 2 weken geleden, waar we eigenlijk zover, in mijn hoofd had ik zoiets, oké, over 4 weken ga ik, of over een paar weken ga ik lanceren. Had jij eigenlijk al kunnen zeggen, nou mooi vinkje erachter, traject succesvol, top, helemaal mooi. Jij bent heel kritisch naar mij geweest en gezegd, is dit nou eigenlijk wel echt wat jij wil? En dat had jij beter door dan ik zelf. En dat maakt dat, nou ja, dat is ook een iets, zeg maar, dat is ook niet in geld uit te drukken. Jij hebt gezegd, eigenlijk heb je mij terug naar de basis gestuurd, naar stap 1. Ga eerst eens kijken wat je uit je bedrijf, et cetera. Concluderend, dat inderdaad ik eigenlijk helemaal niet op de goede pad zat. Ik heb dan de neiging om te denken, oké, dit is het, nu ga ik het zo doen en dan en dan neemt mijn ratio neemt het over en dan mijn gevoel gaat naar de achtergrond. Dus dat is ook weer een stukje zelfkennis, maar jij had dat door. Waardoor we nu eigenlijk bezig zijn met een model wat veel beter bij mij past, maar dat we wel iets langer bezig zijn en wat voor jou ook meer werk vereist. Dus dat vind ik wel een hele mooie. Dat wou ik nog wel even gezegd hebben.
Nou, dankjewel. Jeetje, deze steek ik zo even in mijn zak. Nee, maar kijk, en dat is natuurlijk ook. Ja. Maar dat is natuurlijk ook belangrijk, hè? Van als je het hebt over dat stukje ideaal, het gaat niet alleen om omzet. Het gaat hem veel meer ook in wat vind je nou echt leuk en waar word je echt blij en van. En ik zeg ook altijd wel vaker van, hoe voel je nou anders als je een succesvolle ondernemer bent? Hè? Want we willen allemaal succesvolle ondernemers zijn, maar wat is dat eigenlijk? Voor mij is dat iets anders dan voor jou. Ik zeg ook altijd wel, ik hoef geen 4 ton te verdienen. Ik ben gewoon blij met wat ik heb, met mijn doel dat ik heb gezet en dat ik het behaal en dat ik daar maar 4 uurtjes voor per dag hoef te werken. Mij maak je niet gelukkiger. Ja. Terwijl een ander die vindt succes 4 ton en de rattenplan eromheen. Dus daarin heb je allemaal je eigen succes. En het succes zit hem gewoon natuurlijk ook vooral in de dingen doen die je leuk vindt. Dus als ik dan voel van, hey, is dit nou echt wat je leuk vindt? Ga je hier nou echt van aan als ik voel, volgens mij nu niet? Ja, dan zeg ik dat natuurlijk gewoon eerlijk.
Ja.
En dat is denk ik ook het verschil. Het klinkt misschien een beetje man-vrouw gek, maar ik ben niet je vriendin, hè? Vriendinnen onder elkaar, dat idee. Ik ben je coach, weet je. Ja. Ik zeg gewoon wat ik voel en denk. En soms wat je zegt, is dat niet altijd leuk, maar soms wel nodig om gewoon even terug te gaan.
Nou, ik was eerlijk gezegd ook echt boos toen je het deed. Want wij... voor de luisteraar.
Ik wil door, dacht jij. Je dacht, nee, dan moet ik weer op de rem trappen.
Ja, want wij zouden eigenlijk zeg maar een coachingsgesprek en dan daarop volgend de podcast opnemen. En ik weet je, helemaal voorbereid en alles in kannen en kruiken. En toen kwam je inderdaad met hop terug naar de eerste stap. En ik dacht echt, nee.
Nu zeg je het trouwens wel heel bot, hè. Ik vroeg gewoon, is dit nou echt wat je wil?
Nee, precies. Oké, laat het wel duidelijk zijn.
Toen kwam jij tot het besef, nee, dit is het niet.
Nee, je deed het helemaal niet op een onaardige manier, helemaal niet. Maar het was wel duidelijk. En ik was echt op dat moment even ontstemd. Echt ook wel boos ook nog. Maar goed, dat is ook precies de reden waarom ik, ook een van de redenen waarom ik dacht van, oké, Kim is voor mij de juiste coach. Juist omdat jij dat vermogen hebt, zeg maar. En ik ben iemand die heeft dat af en toe nodig. En even een goede spiegel voorhouden. Dus dat is ook al vond ik dat niet leuk op dat moment. Het was wel de juiste move voor mij. Dus dat is gewoon heel mooi.
Ja. Nou, dankjewel. dan wil ik jou heel erg bedanken voor jouw hele mooie input. Ik kijk uit naar de lancering natuurlijk die we samen nog gaan doen.
Ja.
En dankjewel Pascal.
Jij ook bedankt. Dankjewel.
Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast. Dankjewel. Nog even kort 3 dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word getagd op Instagram in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld je stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via @werkimago. Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars. Of een gratis coachcall, waarin ik jou persoonlijk ga helpen. Of mijn e-book bekend, zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Net wat jij het leukste cadeau vindt. Wil je hier kans op maken? Geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Stuur daarna een printscreen naar kim@werkimago.nl of via een DM op Instagram. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt, als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werkimago podcast. Dan ben jij één van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer.